Dan gaan we over naar agenda punt 2. Ik weet niet of we nu mensen van plaats willen ruilen. Dan kan ik ondertussen vertellen waar agenda punt 2 over gaat. Agenda punt 4, dankjewel. In de kader van de doorontwikkeling van de repressieve brandweerorganisatie heeft het algemeen bestuur van VRLN een plan opgesteld. Het algemeen bestuur verzoekt uw raad om een zienswijze te geven over dit plan. Aan tafel zit de burgemeester als portefeuillehouder. Krijgt u nog assistentie? Kunt u het alleen af? Heel veel sterkte. We starten nu bij de bezige lijst.
Misschien mag ik een kleine aftrap doen?
U mag.
Heel kort, het is natuurlijk een ontzettend complex onderwerp. U weet, bij de veiligheidsregio is heel veel gaande. In die zin dat er heel veel ontwikkelingen vervat worden in nieuwe plannen. We hebben een tijdje geleden al het dekkingsplan gehad. En dit is een vervolg, het repressief brandweerorganisatieplan. We hebben met elkaar eerder bepaald welke normen wij belangrijk vinden, wanneer de brandweer er hoe laat moet zijn. En nu hebben we dus de uitvoering als het gaat om hoe ga je dat dan borgen? Waar heb je posten? Waar heb je materieel? Om daar eens goed naar te kijken, heeft de veiligheidsregio de opdracht toegekregen en heeft er uiteindelijk in dit stuk wat u ziet 3 modellen uitgewerkt. Model 1 gaat van heel veel posten uit, van een heel fijnmazig netwerk, zodat je er overal heel snel bent, maar waar je ook ontzettend veel financiële middelen voor nodig hebben. Heel veel vrijwilligers op heel veel posten die daardoor waarschijnlijk weinig uitrukken hebben. En dus aan de grens komen wat leuk is. Leuk is het verkeerde woord, maar wat verantwoord is professioneel. En als je maar heel weinig uitrukken hebt, kun je ook niet echt werken aan je professionaliteit. Model 2, kort samengevat, gaat uit van de huidige posten zoals ze nu zijn. We laten alles zoals het is en als er posten zijn die van zichzelf zeggen we komen onder de norm van uitrukken, we zien dat we niet redden, dan komt er van onderop een gevoel van wij willen samen, dan is dat draagvlak en dan gaat dat gebeuren. Concreet is ook het voorstel bij 1 post, Toorn en Hunsel, om die samen te voegen, want dat wil men zelf ook in de nieuwe post in Ittervoort. Dus niet van boven iets opleggen, maar laat dingen ontstaan. Vrijwilligers hebben zelf wel in de gaten wanneer iets nog te doen is, want je moet natuurlijk wel, als je een post hebt, binnen 5 minuten kunnen uitrukken met 6 mensen. En dat is voor heel veel posten ook een sterke opgave. En model 3 voorziet dan in een sterke reductie van een posten, waardoor je financieel heel erg efficiënt wordt, maar waardoor je in je opkomstpercentage enorm gaat zakken, dus heel laat ter plekke bent. Nou, het algemeen bestuur van de veiligheidsregio, dat weet u, dat zijn de burgemeesters, die hebben dit bestudeerd, die hebben een voorgenomen besluit genomen. Dat wil zeggen dat wij, de burgemeesters, gezegd hebben, model 2 zou het beste model zijn. Er is ook heel veel consultatie geweest met de postcommandanten. Die zijn daar intensief bij betrokken, zodat er ook draagvlak is voor dit model. En nu wordt aan alle gemeenteraden dit voorgelegd. Ik ben wat ongehoorzaam, omdat de meeste gemeenteraden zullen dat pas in december gaan behandelen, samen met een heleboel andere stukken van de veiligheidsregio. U krijgt nog een hele trits aan stukken over de financiële harmonisatie, over de huisvesting. Ik vond dat wat veel op één hoop, dus ik heb zelf besloten samen met de Griffie om dit, omdat we nu ook ruimte in de agenda hebben. Dit plan is klaar, dit ligt er. Ja, er is samenhang, maar ze kunnen echt wel afzonderlijk behandeld worden. Zodat u waarschijnlijk als een van de eerste gemeenteraden zich daarover gaat buigen en andere gemeenteraden dat pas in december doen. Maar goed, dat is mijn keuze geweest om uw agenda ook wat te ontzien en daar wat spreiding in te krijgen. Dat was het, voorzitter, als kleine aftrap. En als ik de technische vragen van u niet kan beantwoorden, dan leid ik die door naar de veiligheidsregio en komen die schriftelijk terug.
Er zijn dus 3 modellen, net door u uitgelegd. Is het dan ook de bedoeling dat er straks al in de raad een keuze gemaakt wordt?
Het voorstel is model 2. En de raden worden gevraagd om daar zienswijze op in te dienen. Dus de raad van bezig zou kunnen zeggen, nou, wij zijn het niet eens met model 2, we willen model 1 om die en die reden. En die zienswijzen worden allemaal verzameld. En uiteindelijk neemt het bestuur van de veiligheidsregio weer een besluit. Dat kan zijn dat bepaalde zienswijzen gehonoreerd worden. Het kan ook zijn dat die niet gehonoreerd worden. Dat is de manier waarop het met de veiligheidsregio werkt.
Ja? Dank u wel. Dan gaan we de vragen stellen. We beginnen met de bezenlijst.
Dank u wel, voorzitter. Het is trouwens mooi om de primeur te hebben. Dan hebben we ook de primeur met de vragen. Even een vraag op bladzijde 23.5 acceptatie. Het heeft de consequentie dat we de wettelijke termijn niet halen, staat daarin. Die kunnen we gewoon niet halen op sommige vlakken, niet altijd, maar af en toe. Bladzijde 33, voorzitter. 33 had ik gelezen, maar... Punt punt 5. Waarom accepteren we dat de wettelijke opkomsttijden niet overal gerealiseerd worden en bouwen we geen brandweerposten bij? Dat punt. Bladzijde 33. Tenminste, anders heb ik een andere versie als u dat zou kunnen, maar dat denk ik niet.
De laatste bladzijde.
Ja, dat kan. Oh, ja, de consequentie dat we de wettelijke termijn niet halen, kan het zijn dat de minister daar iets over consequenties aan verbindt. Want wij schrijven in deze zienswijze dat wij dat accepteren. En het is ook een stuk begrijpelijk, maar ik kan me voorstellen dat de minister zegt, dat mag u vinden, maar ik vind wat anders.
We hebben binnen de veiligheidsregio heel veel discussie gehad. We hadden in het verleden een besluit genomen waarop wij zeiden, wij gaan in de veiligheidsregio van één norm uit, binnen 18 minuten willen we overal zijn. Daarvan heeft de minister gezegd, dat vind ik een onacceptabele norm. Toen is er een nieuw dekkingsplan geweest, wat ook al in deze raad is geweest een tijdje geleden. En in dat nieuwe dekkingsplan hebben wij eigenlijk gezegd, wij willen in alle gemeenten in de veiligheidsregio Limburg-Noord, 15 gemeenten, eigenlijk naar een minimum van 50% dekking. Dat wil zeggen dat we in de helft van de gevallen de wettelijk vastgelegde opkomsttijden willen halen. En die opkomsttijden zijn heel gevarieerd. Voor woningen is het bijvoorbeeld 8 minuten. Ja. Voor winkels, nou, dat zijn allemaal gedifferentieerd. Hè. Dus de ambitie is dat we dat in 50% van de gevallen halen. Daarvan heeft de minister gezegd, dat is... Vooralsnog heeft hij daar niks meer over gezegd, zeg maar. Want we hebben niet de financiële middelen nog, en dat is veel belangrijker, nog de vrijwilligers, hè, om een hoger dekkingspercentage te realiseren. Dus dat is, wat we vroeger deden, dat mocht niet. Generiek zeggen, we willen overal binnen 18 minuten zijn. Mm. We moeten nou echt kijken naar welk object is het. Is het een woning, is het een winkel, is het een bejaardencentrum? Daar zijn allemaal normen aan verbonden. En de ambitie is in elke gemeente tenminste 50% en voor heel Limburg-Noord, als je alles bij elkaar gooit, 70%. Voor Bezel liggen wij overigens op dit moment op ruim 61%. En de post drukt ook altijd binnen 4 minuten 6 seconden ongeveer uit. Dus daar liggen wij heel goed. Maar goed, dat heeft te maken dat wij een snelle... Nou ja, laat ik niet uitweiden.
Nee, dat had ik ook begrepen. Ik heb met de heer Geerlings, postcommandant, hebben wij contact gehad. En hij gaf inderdaad aan dat er goede opkomsten waren. En als hij dat zegt, buiten u geloof ik hem ook nog een keer. Maar het gaat er me om, het kan natuurlijk wel zo zijn dat de minister zegt van nou, u mag af. En hij heeft dat in feite al aangegeven met die 18 minuten destijds dat hij dat niet accepteerde. Maar het kan dus ook zijn dat hij zegt van ja, u mag dat afspreken in uw veiligheidsregio zoveel als u wilt. Maar wij hebben een wettelijke norm. En dat is de vraag, heeft hij daar eventueel al kan hij daar consequenties aan verbinden? En zo ja, welke consequenties zouden dat kunnen zijn?
Tot nu toe is dit besluit wat we hebben genomen gewoon voor kennisgeving aangenomen door de minister. En is daar verder ook geen communicatie meer op geweest. Dus daar is dat een akkoord? Dat weet ik niet. Hij zou een aanwijzing kunnen geven. Maar daar zijn geen seinen dat op dit moment...
Dat heeft hij niet gedaan, begrijp ik.
Nee, omdat wij, net als heel veel andere veiligheidsregio's, we proberen die norm zo goed mogelijk te halen. Maar de consequentie van Limburg met een enorme langgerekte provincie met enorm verspreiding en het aantal vrijwilligers. We hebben de vrijwilligers ook niet om in alle gevallen. Hè. Wat we wel doen in de veiligheidsregio, dat zal ook in december dan terugkomen, heel belangrijk, dat je ook het brandveilig leven scherp op het netvlies hebt. Dat mensen die in afgelegen gebieden wonen weten, de brandweer is hier pas binnen zo en zoveel tijd, wat kan ik zelf doen? En dat maakt met die combinatie, dat vooralsnog wij van de minister niets anders gehoord hebben, dat dit moet kunnen.
Ja, nou hartstikke mooi. Dan wachten we dat voor af. En inderdaad, de preventieve werking is altijd beter als genezen.
Ja, is daarmee uw vraag beantwoord?
Want ik vraag wel. Ja, dank u wel.
Ik kan me voorstellen dat, ja, ik hoorde de portefeuille al vertellen over een aanwijzing. Wat een aanwijzing is.
Ik ga uit van een aanwijzing is dat als de minister er niet mee akkoord is... of dat hij of het departement bezwaren heeft, dan zal hij zeggen van hier gaan wij niet mee akkoord. Of wellicht dat u daar of daar. Dat ga ik uit wat een aanwijzing is. En ik zie de portefeuillehouder knikken, ook voor de luisteraars thuis. Dus ja, we moesten het leuker maken, dus ik ga gewoon proberen daar mee te werken. Dus dat versta ik onder een aanwijzing en ik heb het blijkbaar goed begrepen. Dus hopelijk de andere mensen ook. Dank u wel, voorzitter, voor de toelichting. Okay.
Bedankt voor de humorvolle inbreng. Meneer Oer had een vraag volgens mij over hetzelfde onderwerp niet meer aan. Ga je gang.
Exact over hetzelfde onderwerp. Wij vroegen ons af of je het überhaupt zo mag opschrijven. Dus je hebt een wettelijke norm en je schrijft op dat je daarvan afwijkt. of dat niet tot consequenties kan leiden. Het hoeft niet, niks met de minister te maken te hebben, maar met andere dingen.
Maar die discussie is dus afgesloten omdat het dekkingsplan is geaccepteerd, is geaccordeerd. En in die zin is dat onze ambitie. En dat is ook de realiteit in alle veiligheidsregio's. Er is maar, ik geloof dat wij, nou hou me niet, hou me ten goede, ik geloof dat wij het enige, zo niet een van de weinige landen zijn die wettelijke opkomsttijden in de wet hebben gelegd. Dit is namelijk iets heel raars. He, je zou, maar die discussie durft men in Nederland niet aan. Het zou veel eerlijker zijn om uitruktijden met elkaar af te gaan spreken. Want een opkomsttijd, je hoeft maar ergens tegenaan te lopen, een file of weet ik wat. Het is een hele bizarre constructie in de wet. En bij mijn weten zijn er geen andere landen die dat hebben. Dus wat ik belangrijk vind, mensen die in een gebied wonen, kijk goed waar je woont. Waar is de dichtstbijzijnde kazerne? Hoe ver woon ik daar vanaf? En wat kan ik dan zelf doen? He, dat, ik hou niet van schijnveiligheid, de brandweer is er binnen altijd binnen 5 of 8 minuten. Dat is in sommige gebieden in Limburg gewoon niet te doen met de mensen die we hebben. Want we kunnen geen blik vrijwilligers opentrekken die een post bemannen die 1 of 2 keer per jaar uitrukt. Dan krijg je ook geen professionaliteit. Dus in die zin is dat ook wel in Politiek Den Haag, denk ik, doorgedrongen. Maar dat is allemaal voor mijn eigen rekening wat ik nu zeg. Dus het is een beetje een moeilijk construct dat zoiets in de wet staat vastgelegd.
Meneer Oer, was het zo duidelijk beantwoord? Dank u wel. Beheerder Lees, gaat u verder.
Dank u wel, voorzitter. Dat is eigenlijk een algemene vraag of opmerking van ons. Het valt ons op dat er eigenlijk heel weinig over de post Bezel-Reuver in het rapport staat. Zowel niet positief dan wel negatief. En dat vinden wij zeer opmerkelijk. Kunnen jullie dat verklaren dat er eigenlijk zo, want overal wordt wel iets over vermeld en dat valt ons op. Kunnen jullie dat verklaren? Er zou namelijk volgens onze mening toch wel iets moeten zijn. Dan wel positief, dan wel negatief.
Maar er zijn heel veel posten die niet genoemd worden. Hè? Dus dat is geen uitzonderlijke situatie. In de discussiestukken en de bijlages van de vroegere documenten wordt niet dit document. De post wordt niet expliciet genoemd, net zoals vele anderen, omdat die gewoon heel strategisch ligt. En er geen reden is om daar een uitzondering in te maken, nog goed, nog kwaad. Dus het functioneert gewoon goed. En dit is niet een plan waarin je schrijft, die post functioneert goed, die niet. Dit gaat over de brede concept van waar moeten wij posten hebben en waar hebben posten bestaansrecht. Dus in die zin is de post Bezel-Reuver gewoon een absoluut solide post binnen de hele organisatie. En is ook de positie geografisch van de post Bezel-Reuver redelijk onmisbaar als je kijkt naar de cirkels van de uitruk. Nou, ik hang er dus niet die kwalificaties aan dat het nog goed, nog slecht genoemd wordt en dus geen rol van betekenis heeft. Hè?
Nee, dat hebben we ook niet.
We hebben meer dan 31 posten, zeg ik even uit mijn hoofd. Maar dat is ook even een, Martin, ongeveer. En die worden echt niet allemaal met naam en toenaam genoemd. Zeker niet die posten waar ook, zeg maar, niets aan de hand is met de uitdruk of met het mogelijk sluiten. Die discussie hebben wij hier niet gehad.
Nee, gelukkig niet. Nee, het viel ons gewoon op en wij vonden dat opmerkelijk, dus daarom hebben wij die vraag gesteld.
Maar misschien even, is dat voor u dan een verzoek om er toch meer aandacht aan te besteden?
Nou, ik ga ervan uit dat de portefeuillehouder altijd aandacht besteedt aan de positie van Bezel-Reuver, dus daar hebben wij geen twijfels over, maar het viel ons gewoon op. En
de posten die met name genoemd worden zijn ook posten waarvan in het verleden sprake was om die op te heffen, dan wel samen te voegen.
Ja.
En die worden nog eens expliciet genoemd. Maar dat is bij Bezel-Reuver al heel snel duidelijk geworden dat die post gewoon bestaansrecht heeft.
Ja, dat is duidelijk. Oké, dank u wel.
Beheerder Lees, heeft u nog meer vragen? Nee? Dan ga ik over naar het CDA. Er zit natuurlijk een gewezen brandweerman. Nu ga ik even iets meenemen, want ik weet dat de portefeuillehouder graag vanavond tijd wil vertrekken. Dus ik hoop dat u heel veel vragen gaat stellen.
Nou, ik ben zelf ook van belang om tijd te vertrekken, maar ik moet nog wat regelen voor de open dag van komend weekend van de brandweer. Dus, maar de CDA heeft geen vragen. Voor ons is het duidelijk.
Nou, je zou je bijna van denken van wat er gebeurt er achter de schermen, maar dat is duidelijk, dankjewel. We gaan over naar de VLP.
Ja, voorzitter, hier zijn dus wel vragen. Het betreft ook weer een stukje zo meteen wat terug gaat komen voor de brandpost Bezel. Ik ga naar het organisatieplan en dan kom ik op pagina 9.4.1 oplossingsrichtingen. En dan kom ik op een bepaald moment in het stukje in het dekkingsplan 2.0 werd de opdracht gegeven tot onderzoek naar een versnelde invoering van een 24 uur bezette SIV. En aan de haalbaarheid van het aangepast SIV-netwerk ter verbetering van de opkomsttijden, want daar gaat het eigenlijk om, het hele verhaal, de opkomsttijden in een aantal gemeenten. En er staat dan onder dat het advies gegeven wordt om toch alleen maar de SIV's in te zetten tijdens kantooruren. Nu komt mijn vraag. Aangezien hier in Reuver de post bemand wordt door vrijwilligers en die beschikbaar zijn na kantooruren, ga ik vanuit, waarom mogen deze mensen niet ingezet worden op die SIV's? Want daar behaal je dus wel de tijden mee.
Even voor iedereen, een SIV is een snel interventievoertuig. Dat is een brandweerautootje, zeg ik wat oneerbiedig, waar je met twee mensen heel snel ter plekke kunt en waar ook schuim in zit en waar je alvast verkennend werk zou kunnen verrichten. Het is niet zo dat een SIV al direct mag actie ondernemen. Dat bij een woningbrand is vastgelegd dat je, dat je met 6 mensen moet zijn voordat je echt mag blussen. Dus even dat terzijde. Hè. Wat we hebben gemerkt, de snelle interventievoertuigen staan bij die plekken waar overdag kantoorpersoneel zit. Brandweerpersoneel wat overdag een beroepsfunctie heeft binnen de veiligheidsregio. Die kunnen ten alle tijde overdag heel snel met dat snelle interventievoertuig al naar een brand en eerste verkenningen doen. Vrijwilligers die werken overdag bij een andere baas. En voordat die dan gealarmeerd zijn en bij een snel interventievoertuig zitten, dan heb je geen meerwaarde voor dat snelle interventievoertuig. Die kunnen dan net zo goed met de tankautospuit uitrukken. Het hele idee was met die snelle interventievoertuigen dat je mensen hebt die er alle minuut kunnen inspringen. En we hebben gemerkt dat dat met name tijdens kantooruren is op plekken waar mensen, brandweermensen van de veiligheidsregio werken. En dat is waar we winst halen met de opkomsttijden.
Maar die winst kun je dus ook in de avonduur behalen door de snelle interventievoertuigen ter beschikking te stellen voor de vrijwillige brandweer.
Dat klopt. Het kan altijd zo zijn, daar wordt ook naar gekeken in de toekomst. Hè. Als bijvoorbeeld een brandweerpost maar 4 mensen kan alarmeren, dan kunnen er nog 2 andere via met een snel interventievoertuig komen, heb je er samen 6. Maar we moeten niet vergeten, een brandweerpost die goed operationeel is, moet ten alle tijde in staat zijn binnen een bepaalde tijd met 6 mensen uit te kunnen rukken. Als je daaronder komt, raak je het bestaansrecht van die post. En dat is echt een minimum wat je echt moet kunnen garanderen. Natuurlijk kun je af en toe kijken, als je op dat moment minder vrijwilligers hebt of veel mensen zijn uitgeklokt, of je met 4 mensen van Reuver en 2 van de professionele post in Venlo toch 6 hebt. Hè. Maar dat mag niet te vaak gebeuren, want Reuver moet kunnen garanderen dat ze 6 mensen kunnen laten uitrukken met een bevelvoerder. Dat is echt wel het bestaansrecht van een post. Want iedere post moet in de regio waar die post voor staat kunnen uitrukken. En als je elke keer een snel interventievoertuig van Venlo nodig hebt om hier met 6 mensen uit te kunnen rukken, raak je dus het bestaansrecht van de post. Ja? Dus 's avonds zijn we met de tankautospuit ook gewoon heel snel. Dus de winst van de snelle interventievoertuigen overdag zit hem erin dat de mensen die kunnen bereiden direct in de nabijheid zitten.
Ik zie bij meneer Peulen wat twijfel volgens mij.
Ziet ja, goed? Ik blijf bij het punt dat op het moment dat een snel interventievoertuig, waar de kosten beperkter zijn dan een groot materieel.
Je mag bij een woningbrand, sorry dat ik u onderbreek.
Ja, dat vind ik, je mag dit niks. Antwoord had ik graag gehoord nee, net, maar okay. Dat had ik dus net niet gehoord, nee, dat het niet mag.
Een snel interventievoertuig mag uitrukken, mag verkenningen doen. He, mag kijken van wat zie ik, maar mag pas operationeel worden als er 6 brandweermensen zijn bij een woningbrand bijvoorbeeld. Dus hij mag een prullenbak, die mag die blussen he, in het buitengebied, laten we daar. Maar bijvoorbeeld bij een woningbrand is heel sterk door de minister aangegeven, ik wil, daar zijn gewoon 6 mensen nodig. En een snel interventievoertuig kan dan al vooruit gaan en verkenningen doen en wachten op de tankautospuit, maar mag nog niet beginnen met blussen, omdat ook de veiligheid van de mensen niet gewaarborgd is. Dus daar haal je die tijd niet.
Nu zijn mijn antwoorden beantwoord, of mijn vragen beantwoord. Dat duurde even, ja. Ja, dat maakt de sfeer een stuk beter, denk ik. Verder geen vragen, voorzitter.
Goed. Dan kijk ik even rond of dit punt doorgaat naar de raad. Dan dank ik u allen. We kunnen bij plaatsen gaan wisselen. Dan ga ik ondertussen vertellen wat het agendapunt